Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
We lezen uit het Lucas-evangelie opnieuw en we belanden deze zondag voor Goede Vrijdag aan de tafel van het laatste avondmaal. We gaan lezen uit Lucas 22. En daarin wordt de avond beschreven voor de nacht dat Jezus gevangen genomen gaat worden en overgeleverd. Lucas die heeft aan het begin van hoofdstuk 22 verteld over het verraad van Judas. En dan vertelt hij hoe het laatste Pesachmaal wordt toebereid en dat Jezus brood en wijn uitdeelt. En dan volgen er een aantal afscheidswoorden, last words. Dit moet nog gezegd worden door Jezus. En we vallen midden in die woorden vanaf vers 31. We lezen vanaf vers 31 tot 38. Lucas 22. En dat zijn woorden waarin Jezus waarschuwend spreekt tegen al zijn leerlingen, maar met name ook tegen Petrus, de grote aanvoerder van de discipelen, over een andere tijd die komen gaat, waarin er op allerlei manieren aan ze geschud gaat worden. Daar gaan we over lezen. Lucas 22 vanaf vers 31. En de Heere Jezus zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Petrus zei tegen Jezus: Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar Jezus zei: ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. En Jezus zei tegen hen: heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? En de leerlingen zeiden: aan niets. Hij zei dan tegen hen: maar nu, laat wie een beurs heeft hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat hij zijn bovenkleed verkopen en een zwaard kopen. Want ik zeg u dat dit wat geschreven staat, nog in mij volbracht moet worden, namelijk: en hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Zij zeiden: Heer, zie, hier zijn twee zwaarden. Maar hij zei tegen hen: het is genoeg. En hierna gaat Jezus de stad uit en vertrekt naar de Olijfberg, naar de hof van Gethsemane. We gaan vanmorgen met name stilstaan bij dat eerste gedeelte, die woorden van waarschuwing tegen al de leerlingen, en dan met name ook richting Petrus. En ik ben van plan, weet ik nog niet helemaal zeker, dat we Goede Vrijdag, dus vrijdag het tweede deel, lezen. Over dat er nog van alles in Jezus volbracht moet worden. Een profetie uit Jesaja. Maar vanmorgen staan we dus stil bij die woorden tegen Petrus. Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. En wat daarin verder volgt. Stevige tekst. Daar gaan we over nadenken. Maar eerst heeft u gelegenheid uw gaven te geven. Eerste rondgang, diaconale rondgang voor woord en daad. De tweede rondgang voor de kerkvoogdij. En daarna zingen we een lied van Goede Vrijdag. Gezang 34, vers 1, 5 en 7. Gezang 34, vers 1, 5 en 7. Na het geven van uw gaven. Na de verkondiging zingen we als ons antwoord Ik bouw op u. Lied 151 uit Op toonhoogte, daarvan alle drie de versen. 151, vers 1, 2 en 3. Gemeente van onze opgestane Heer Jezus Christus, geliefde broeders en zusters. De woorden van Jezus, die worden steeds indringender in het evangelie. Hij had al een aantal keer gesproken over dat hij zelf zou gaan lijden en moest gaan sterven. Hij had gesproken over een strijd die er zal komen, over oorlogen en verdrukking. Over dat Jeruzalem verwoest zal worden. Dat hebben we ook gehoord. En net was er een indrukwekkend moment geweest rond de maaltijd die hij met zijn leerlingen had. Hij had woorden gesproken alsof het zijn laatste maaltijd zou zijn met hen. En hij had het over zijn lichaam gehad, wat hij gaf en bloed wat hij gaf en over nieuw verbond. En hij had gesproken over verraad wat er aan hen zou gebeuren. Er hangt iets in de lucht, iets groots rond Jezus. Maar ja, nu wordt helder, ook rond zijn leerlingen. Want het indringendste woord moet nog komen. Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als tarwe. Nou, dat dringt wel binnen. De Satan, dat dringt wel binnen. Want dat brengt alles ineens op een heel ander level. Waar Jezus over heeft gesproken, wat straks zal gaan gebeuren, ja, dat is niet zomaar iets. De Satan. Niet zomaar een mens die verraden gaat worden door een ander mens. Niet zomaar een man die gevangen gaat worden door soldaten en onschuldig wordt veroordeeld. Iets wat allemaal wel vaker gebeurt, dat is het niet. Nee, er is hier veel meer aan de hand. De Satan is hier in spel. De tegenmacht van God. En zo komt er een veel grotere strijd aan het licht dan zomaar aardse mensen als tegenstanders. Het klimt daar ver bovenuit, een strijd vanuit de hemelse gewesten. En Jezus zegt die tegenmacht, die gaat ook aan jullie schudden, mijn leerlingen. Die grote macht, die gaat jullie ziften, zoals je kaf van koren scheidt, ziftend in een zeef en de wind die het kaf meeneemt. Nou, zo zal de Satan met jullie in de weer gaan, ziftend, schuddend. Nou, dat dringt wel binnen. Dat dringt wel binnen. Jezus schetst hier de Satan in een positie zoals de Satan die ook heeft in het boekje Job, in het Oude Testament. Job, een godvrezend man, die leeft in afhankelijkheid van de Heere. Een vroom leven had hij samen met God. Maar Satan die insinueert op een dag richting God dat Jobs geloof eigenlijk helemaal niet zo sterk is als dat het lijkt. Hij zegt, God, die Job die leeft alleen maar met u omdat het hem zo goed gaat. Wacht maar tot de dingen in zijn leven gaan tegenstaan, dan keert hij u vanzelf de rug toe. En God zegt vervolgens, nou ga jij maar je gang in zijn leven, pak er maar dingen af. En dan zullen we vervolgens wel zien hoe sterk zijn geloof is. En Satan gaat dat doen. Het is de positie van een aanklager. Dat is wat Satan ook letterlijk betekent, aanklager. Vijandelijke aanklager voor een rechtbank. Iemand die aan wil tonen dat de ander, de schuldige, de verdachte niet deugt. En die van alles doet om dat te bewijzen. Dat geloof van die Job die deugt niet en ik zal het laten zien. Zoiets. En Jezus zegt, Simon, Simon, zo zal de Satan ook aan jullie gaan doen. Hij zal jullie door elkaar schudden. In verwarring brengen met het doel om jouw vertrouwen wat je hebt in mij af te laten vallen. Met het doel om te laten zien dat het geloof wat jij nu hebt eigenlijk helemaal niks waard is. Het huis van vertrouwen wat jij in mij hebt, daar zal hij op gaan inbeuken. En steen voor steen zal hij daaraan gaan trekken in de hoop dat je omvalt. Dat je je vertrouwen in mij opzegt. Goed, dat is de rol van Satan waar Jezus van spreekt. Het is altijd wat een akelig figuur, die Satan in de Bijbel. En ook is veel de vraag, ja, hoe moeten we dat nou zien? In deze tijd wordt Satan, duivel, ja, eigenlijk ook steeds minder gezien van dat het echt iets is of zo. Er is meer de gedachte van, ja, dat is iets van toen, toen men nog niet zo heel ontwikkeld was. En toen was er meer een denken van goed en fout. En nu zien we wel in dat zoiets niet kan bestaan. Hè? Dat er een bepaalde tegenmacht is in de wereld die persoonlijk is en echt dingen kan doen in levens, zoals God ook. Joh, dat geloven wij niet meer. Dat is een mythe. Dat is een mythe. Terwijl aan de andere kant klinken ook wel andere geluiden. Bijvoorbeeld rond die gifgasaanval van de week in Syrië. Je ziet daar meteen allerlei filmpjes van op internet verschijnen van slachtoffers in de meest verschrikkelijke beelden. En in een commentaar van iemand onder een van die filmpjes las ik: als ik dit zie, dan twijfel ik niet meer of dat de duivel echt wel aan het werk is. Want dit kan niet alleen maar komen van een mens. Je begrijpt het wel. Het is toch ook wel vandaag het idee. Dingen die te verschrikkelijk zijn om alleen maar aan een mens toe te schrijven. Nou ja, en zo getuigt heel de Bijbel ook. Er is een tegenmacht in de wereld. Tegen God, dat is geen fantasy. Een macht die Gods gang met deze wereld in de weg zit. Die het goede in de weg zit. Zo getuigt Gods woord. Wij leven niet zomaar in een wereld van alleen maar toeval en lot en mensen die elkaar slechte dingen aandoen. Er zitten ook andere machten achter. Tegenmachten van God ook. Die het goede in de weg zit. Die geloof in de weg zit. Die aan mensen schudt. Nou ja, en de discipelen die zullen dat gaan merken. Want het gebeurt al na een paar uur. Als de man waar ze al hun vertrouwen in stellen, als die weerloos als een lam wordt afgevoerd en gearresteerd, dan stort een huis van vertrouwen in deze man in. En met name Petrus zal ontkennen dat hij ook maar iets met die Jezus heeft. Simon, Simon, zie de Satan, heeft u opgeëist om u te ziften als de tarwe. Ja, Jezus spreekt deze woorden tot zijn leerlingen, tot ze allemaal. Het is niet alleen tegen Simon, tegen Petrus, maar tegen allemaal zegt hij dit. En met dat hij dit tegen de leerlingen zegt, ja, maakt dat wij deze waarschuwende woorden niet zomaar op ons leven kunnen betrekken. Ja, toch ook wel. Want Jezus die spreekt niet alleen op dit moment over Satan die aan het werk is. Veel vaker in zijn gang door Israël, zo lezen we in het evangelie, heeft hij erover gesproken. En zeker ook als Jezus sprak over het ontvangen van het evangelie en daarmee leven en Jezus volgen, dan sprak hij ook over het werk van Satan. Jezus heeft een keer een gelijkenis verteld, die je misschien ook wel kent vast, over het zaad. Dat het evangelie verkondigen is als zaad, dat wordt uitgestrooid over de akker. Maar hij vertelt dan in die gelijkenis dat een deel van het zaad ook langs de weg terechtkomt en een ander op de rotsen en nog weer een ander tussen het onkruid. En in de uitleg van zo'n gelijkenis vertelt Jezus dan ook dat het in het algemeen ook die Satan rond dat zaad een rol speelt. Dat Satan ook tegenwerkt. De verspreiding van het evangelie tegenhoudt. Dat hij onkruid laat opkomen, wat het andere zaad verstikt. En dat hij ervoor zorgt dat het zaad niet kan wortelen. Maar dus veel vaker wordt er door Jezus gewaarschuwd dat er een tegenmacht is. Tegen zijn woord en tegen zijn werk. Dat schudt, dat ondermijnt. Nou ja, en ik denk dat zijn ook bij elkaar wel beelden van dat zaad en dat ziften. Beelden, denk ik, die we ook wel gewoon goed begrijpen. Misschien ook wel als je kijkt naar je eigen gang in geloof. Terug. Momenten echt van tegenmacht, die aan je geloof trekken, sleuren. Er gebeurde wat en je voelde alsof heel je huis van geloof in God in elkaar lazerde. Hoe kan dit nou gebeuren? Met hem aan mijn zijde. Het gebikt aan die stenen, stuk voor stuk, vraag voor vraag, die kwam, gemorreld. En je merkt het nog steeds. En af en toe, dan komt er misschien weer een laagje vertrouwen aan stenen voorbij, maar dan zie je weer iets, of er komt weer een vraag op, je ziet bij een ander iets, en er worden weer wat stenen weggebikt. In dat huis van vertrouwen. Je ziet het als je na wat langere tijd eens achterom kijkt, hoe het eigenlijk staat met je gang met God. En je merkt, door drukte en van alles en nog wat is die gang minder geworden. En ja, misschien heb je het niet zo voelen schudden aan je huis van vertrouwen in God. Maar nu je achterom kijkt, ziet het staat het er toch wel anders bij dan dat het ooit gestaan heeft. Er is wel aan gebroken aan dat huis. Nu ja, wij ervaren tegenmacht die aan geloof trekt en sleurt en zift aan je vertrouwen in God. Maar Jezus zegt nog meer dan alleen dit. Hij heeft niet alleen een waarschuwing. Er klinkt ook een prachtige bemoediging. Schitterend woord van Jezus. Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Prachtig. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. We horen van een schudden wat een enorme dimensie heeft doordat die Satan erachter zit. Grote proporties, een strijd. Maar we zien hier ook een verdediging van enorme proporties. Jezus zelf, Zoon van God, die bidt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dus hier is niet alleen een waarschuwing voor een kansloos gevecht tegen een grote macht die je toch nooit kan winnen. Nee, een bemoediging. Jezus strijdt mee. Bid mee. En we moeten daar wel goed in lezen. En dat is misschien even een koude douche. Want waar Jezus net nog in het meervoud sprak, daar spreekt hij nu over dit bidden in het enkelvoud. U bent allen opgeëist, zegt hij tegen alle discipelen. Ik heb voor u gebeden, zegt hij alleen tegen Petrus. Heel opvallend. Dus alleen tegen de aanvoerder van het stel zegt hij dat. Petrus, jullie zullen allemaal door elkaar geschud worden, maar ik heb voor jou gebeden dat jouw geloof niet ophoudt. Het is belangrijk om nog verder te lezen, want Jezus zegt nog verder, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt en u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Dus als er aan je huis geschud wordt, dan zal ik voor je bidden, Petrus. Maar als je dan weer terugkomt, als dat huis er weer staat, wees er dan voor je broeders aan wie geschud wordt. We zien waarschuwing, bemoediging en vervolgens een vraag om leiderschap, geestelijk leiderschap. Leiderschap voor anderen, waaraan geschud wordt. En dat is een prachtige invalshoek, ook rond dat schudden, want misschien zeg je wel, ja weet je, dat schudden aan mijn vertrouwen in God, dat, nou ja, ik herken dat wel een beetje, maar niet zo heel erg eigenlijk. Mijn huis met God staat vrij vast. En ik heb ook wat nodige schudden meegemaakt, maar het blijft wel staan. En ik denk, het kan ook wel flink tegen een stootje. En gezegend ben je daarmee. Gezegend ben je daarmee, als dat zo is. Maar dan kan je ook daarna hebben met zo'n tekst van, ja, daar heb ik dus eigenlijk niet zoveel aan. Wat Jezus hier zegt. En ik vind het wel wat negatiever ook en zo. Maar dan openen deze laatste woorden een nieuw venster voor je. Namelijk, op het versterken van anderen. Een roeping voor je, daarin. Petrus, als jij weer terugkomt bij jouw oude vertrouwen in mij, dan wil ik dat jij een bron wordt waar anderen uit kunnen putten, waaraan geschud wordt. Dat is een prachtige roeping voor als je merkt dat jouw huis van geloof stevig staat. Een bron van kracht zijn voor anderen waaraan wordt geschud. Petrus is uiteindelijk geworden tot paus. Nou, hoeven wij dat niet allemaal te worden. Dat gaat ook wat moeilijk. Maar kijk wel eens om je heen. Voor wie je zo'n bron kan zijn. Wie jij kan versterken. Thuis. In je kinderen. In je tieners. Die zeggen, ja, moet ik dat nou allemaal geloven daar in die kerk? Je ziet toch helemaal niet zoveel van dat goede van God en zo. We hadden het op catechisatie nog over van de week. Van broeders en zusters hier in de gemeente. Je hoort een vraag of je ziet iemand wat minder. En ja, je hebt er ook wel eens het idee van dat schudden of die vragen daarachter kunnen zitten. Nou, zo'n roeping van Petrus betekent dan in ieder geval dat je niet maar hoofdschuddend gaat zitten toekijken van och, wat gaat die ander toch de verkeerde kant op? Nee, je kijkt van hoe kan ik een bron van kracht zijn voor diegene? Hoe kan ik wat in gesprek misschien of contact of... Je kunt vragen en vervolgens dat je iets kan vertellen van jouw gang met dat schudden. Als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Dat is een prachtig doel, ook voor kring. Dat is nu even afgelopen, maar dat gaat vanzelf weer verder. Het zijn momenten van elkaar versterken ook. Vertellen hoe het bij jou weer is teruggekomen, dat vertrouwen. En waardoor het nou blijft, wat jou helpt. En zo elkaar een bron zijn. Nou ja, wat we aan Petrus zien, dat versterken van een ander, dat kan niet pas als jij zelf immuun bent voor gezift of zo. Dat is geen enkel mens. Want zelfs de mens waar Christus zijn kerk op gaat bouwen, Petrus zelf, die zegt op een gegeven moment, nee, die ken ik niet, die Jezus. En op de eerste dag, Pinksterdag, een paar weken later, staat hij wel alweer te preken. En ook op de kansel gebeurt het met regelmaat. Je hoeft niet immuun te zijn voor gezift, wil je kunnen versterken. Nou, zoek naar momenten waarop je een bron kunt zijn van kracht, waar anderen uit kunnen putten. Ga daar in gebed ook mee bezig, richting God. Waar kan ik dat? Geleid door de Geest. Goed, geen... waarschuwing dus voor een kansloos gevecht tegen een grote macht die je toch niet kan winnen. Maar ook die bemoediging. Jezus strijdt mee. En nou, we zien dat voor Petrus in dat gebed. Maar ja, we zien het nog veel meer en veel breder. En voor ons allemaal in het verdere verloop van die bewuste avond en de nacht en de dagen die komen gaan. Want Jezus zal gevangen genomen gaan worden. En hij zal berecht gaan worden. En hij zal uiteindelijk geëxecuteerd gaan worden. En hij zal gaan afdalen tot in de dood. Tot in het rijk van de duisternis. Hij zal gaan afdalen tot de plek waar die Satan hem hebben wil. Waar hij geen macht meer heeft en niks kan doen. En wat daar precies gebeurd is in die dood... In die hel, wij weten het niet. We krijgen er geen zicht op. Maar wel wat er daarna gebeurd is. Want Jezus, die zien wij opstaan uit dat rijk van de duisternis. Dat dieptepunt, die hel, die heeft Jezus niet vast weten te houden. Nee, hij is eruit opgestaan. Hij heeft overwonnen. En in het vervolg daarvan klinkt er in het evangelie dat Jezus met dat opstaan... Ook die Satan heeft overwonnen. Dat die Satan een slag is toegebracht die hij niet meer te boven komt. Geen kansloos gevecht voor ons, absoluut niet. Wij hebben een Heer aan onze kant staan die sterker is gebleken. Die kan bevrijden uit dat schudden van die Satan. Satan die denkt op stille zaterdag dat het regeren van God doorbroken is. En dat de goede macht van God geëindigd is. En hij denkt daarmee dat hij die volgelingen van Jezus door elkaar kan schudden. En dat ze zullen vallen, al hun vertrouwen weg. En het gebeurt ook wel even, zeker. Het vertrouwen is even weg. Maar daarna, een aantal weken later, staan dus diezelfde mannen die eerst gebroken waren. Die staan dan te preken op die eerste Pinksterdag. Ze staan te getuigen van een Heer die is opgestaan, van een Heer die leeft en die leven geeft en die de dood heeft overwonnen. En die zijn rijk van vrede en gerechtigheid laat komen. Ze staan daar te getuigen van een geest die is uitgestort en die blaast en die waait om geloof in gang te brengen in heel de wereld, ook hier. Laat dat een bemoediging zijn. Als je naar je huis van geloof kijkt en als je voelt dat die het niet houdt. Als je het idee hebt dat Jezus daadwerkelijk verslagen is, omdat je niets ziet van zijn macht. Laat dat een bemoediging zijn als je door elkaar geschud wordt door de verschillende raadsels in je leven. Als je ook voelt dat de machten aan je trekken ergens. Laat het een bemoediging zijn als je onzeker wordt door vragen die anderen je stellen. Laat het dan een bemoediging zijn. Ook als je huis misschien nog nooit af is geweest. En als er nu wat aan gebouwd wordt, steen voor steen. En je voelt het wat komen, maar toch ook weer niet. Laat het een bemoediging zijn. 2000 jaar geleden is er in deze wereld een man het rijk der duisternis ingegaan. Maar hij is eruit opgestaan. Christus heeft overwonnen. Wend je tot hem. Doe dat strijden niet alleen. Of laat het afbreken van je geloofshuis ook niet zomaar laks gebeuren. Wend je tot hem die groter is dan die grote tegenmacht. Tot slot. Van de week hadden we een laatste avond. Zo zijn er wel meer laatste avonden deze tijden. Maar we hadden een laatste avond van de kring met 20-plussers. Daar waar we geen naam voor hebben. We hebben afgelopen jaar een aantal avonden de Filippenzenbrief gelezen. En aan het einde, afgelopen avond dus, grepen we nog even terug op woorden die aan het begin van de Filippenzenbrief staan. Sprekende woorden in het licht van waar we het over hebben. Want Paulus die schrijft aan het begin van die brief deze woorden: ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Ik vertrouw erop dat hij, God, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. We vertaalden dat naar geloof. Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Er spreekt prachtig uit dat geloof niet alleen van jouw kant hoeft te komen, maar dat God in je werkt en dat hij voltooien zal wat hij ook begonnen is aan geloof. God zal meebouwen aan je huis. Een ontzettende bemoediging voor die kring toen we uit elkaar gingen. Waar we het over gehad hebben, dat zal niet stoppen. God zal doorgaan. Ieder in zijn eigen weg. En ik las daaromheen nog een mooie zin. In het verliezen van geloof worden we door God vastgehouden. In het ziften raken wij niet zomaar uit zijn hand. Nou, dat is een bemoediging voor jezelf. Een bemoediging voor degene die je ziet afhaken. Dat is een bemoediging ook om een bron van kracht te zijn voor een ander. God laat niet los wat zijn hand begon. Amen. Laten we danken en voorbeden doen. Heere onze God, wij danken u dat we elke zondag dat paasevangelie kunnen horen. Over u die de machten hebt overwonnen. Over u die zoveel groter bent dan alles wat aan ons trekt en doet. En wij hebben dat evangelie nodig, o God. Omdat we die machten wel zien en merken. In het grote van het wereldgebeuren, maar ook in het kleinere van ons leven. Ook ons leven met u. We zeggen nu dat we dat schudden soms zo voelen. En dat we niet weten of we het houden. Kom ons te hulp, o God. Voltooi uw werk van geloof in ons. En breek telkens de macht van het kwaad. We danken u voor de momenten waarop we daadwerkelijk hebben ervaren dat u ingreep en dat u echt brak en ons lichter maakte en bij u bracht. We bidden voor het huis van het geloof van ons. Voor als dat nog maar net aan het bouwen is. Of als we niet zo verder komen. Heere God, bouwt u zelf, steen voor steen. Laat u zelf zien. Laat zien het wezenlijke belang van u voor ons leven. Breng dat door uw geest in ons hart. We bidden u dat u het inzicht aan ons geeft hoe we een bron van kracht kunnen zijn voor anderen. Leid ons door uw geest daarin, dat we ook zien wie we daarin op het oog kunnen hebben. Geef ons ook de vrijmoedigheid en de tact daarvoor. Heere, wij bidden u voor de wereld. Wij verlangen naar uw uiteindelijke overwinning. Bij het zien van alles, bij het horen van alles. Bij het weten van ook zoveel wat we niet zien en ook zo ellendig is. O God, wij verlangen naar de uiteindelijke komst van uw koninkrijk. Laat het komen. Kom, Heere Jezus. Kom spoedig. Wij willen u bidden in de stilte. Daarin willen we de namen noemen van hen die we voor ons hebben als het gaat over wankele geloofshuizen. Daarin willen we noemen alles wat er in ons leven speelt aan prachtigs, aan ellendigs. Daarin willen we ons leven voor u neerleggen. We doen dat in de stilte voor u. Wij bidden u, Vader, ook om een goede voorbereiding op de komende week. Dat we concentratie vinden om ons op uw lijden te richten. En dat uw opstanding ons te binnenkomt. Ook in het vieren van het avondmaal. Dat wij daardoor gesterkt en dichter bij u en uw gang met ons leven gebracht worden. Lof zij u, Vader, Zoon en Geest. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.